thuis. Welkom. En dankjewel Wilma. En dankjewel jullie allemaal voor deze zangdienst. Die zal daarna maar het woord gaan brengen. Als dat glorie voor God klinkt, toen dacht ik, nou, dan hoef ik eigenlijk helemaal niet meer te staan, want in de hemel zijn we toch al. Maar ik sta er toch. En ik vraag, weten jullie nog waar Bert vorige week mee afsloot? Zijn laatste zin. Hij zei, de komende week de weg gaan met God en Jezus. En boven mijn preek staat, en daar staat het al een tijdje, de weg die je gaat. Dus ik was blij verrast vorige week dat de een en ander zo op elkaar volgt. En dan beginnen we vanochtend met de volgende tekst. Hij komt ook op de beamer. Denk niet dat ik gekomen ben op aarde om vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een weg drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. De vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten. Nou, wat een gezellige tekst om vanmorgen mee te beginnen, hè? Ruzie en onvrede tussen mensen, en niet zomaar mensen op straat, of op je werk of op school. Nee, tussen familieleden en naasten. En Jezus die spreekt deze woorden tegen de discipelen. En vanuit de paralleltekst uit Lucas 12 blijkt het volgende. Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie. Ik kom verdeeldheid brengen. Samenvattend zou je kunnen zeggen, geen vrede op aarde en een zwaard dat verdeeldheid brengt. Dat is straftaal van Jezus. En misschien denk je wel van hoe past dit nou bij het liefdevolle karakter van Jezus. Het matcht helemaal niet met het beeld dat ik heb van onze leidsman en heer. Degene die zijn kudde hoedt en een boodschap van liefde en vergeving heeft. Zoals gezegd, Jezus spreekt deze woorden tegen de discipelen. Woorden gesproken rond het moment van uitzenden in de wereld. Het moment dat ze zelf aan de slag mogen. Een keuzemoment. En Jezus zorgt voor ze. Hij wijst ze de weg, hij waarschuwt ze en hij begeleidt ze op de weg die ze mogen gaan. Want de tekst die past in een rijtje met opmerkingen, met instructies, met bemoedigingen en waarschuwingen van Jezus. Want in Matthäus 10 zegt hij onder andere, verkondig, het koninkrijk van de hemel is nabij. Of, laat jullie vrede over de huizen komen die het waard zijn. Woorden die je moet spreken, die zullen je worden ingegeven. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is en ziel en lichaam te doden. Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ik ook erkennen bij Vader in de hemel. En wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Nou, als je dat dan leest, dan past de tekst van vanmorgen als een waarschuwing van Jezus aan de discipelen. He, jullie gaan nu op pad om het leven te verspreiden, woorden van leven, te getuigen van het goede van God. Jullie boodschap zal niet altijd met gejuich ontvangen worden. Wees je daar dus van bewust. Dat het als een zwaard kan werken wat je brengt. Nou, dat geldt ook voor ons. Als wij van ons leven getuigen van wat God en Jezus van ons betekenen, zal dat ook niet altijd begrepen worden. Misschien herken je wel dat je erop aangekeken wordt. Oh, dat is er weer zo een. Eentje die in God gelooft. Maar hoe kan je nou in God geloven als je ziet wat er in de wereld om je heen gebeurt? Je zou kunnen concluderen dat er een aantal praktische waarschuwingen worden gegeven die ook van toepassing zijn op je eigen leven als christen. Dat je niet altijd begrepen wordt, dat je niet altijd gesteund wordt en dat het zelfs kan voorkomen dat je binnen je eigen familie onbegrip stuit. Dat zijn dingen om je van bewust te zijn. De duivel zal immers alles aangrijpen om je negatief te beïnvloeden. Om je geloofsleven te verstoren. Om je relatie met de Heer te ontkennen. Je inzet op een laagpletje te zetten. Maar ik geloof, er zit nog een boodschap in de tekst van vanmorgen. Een aansporing voor het maken van eigen persoonlijke keuzes. Geloofskeuzes. En wat zijn dan persoonlijke geloofskeuzes? Misschien vraag je het je af. Hebreeën 6 geeft een aantal aanwijzingen. Ze komen jullie vast bekend voor, maar ik noem er gewoon nog een paar. Bekering. De belangrijke eerste keuze. Het moment dat je echt actief kiest voor een leven met God en Jezus. Een heel persoonlijk moment. Een heel persoonlijke keuze ook. Omdat jij daar klaar voor bent. En het verlangen hebt om die keuze te maken. Niet de keuze van je ouders. Niet de keuze van je vrienden. Jouw keuze. Maar bekering is niet eenmalig. Want dat blijft continu nodig. En dan in de zin van je keren tot en je afkeren van. Zo probeer ik me in het verkeer af te keren van het gejaagde. Het is wel eens lastig als het niet opschiet en degene voor je precies 50 gaat rijden en je er niet langs kan. En me dan toekeren naar rust van u, Heer. Genieten van deze dag, van de natuur die voorbij komt. Ik rijd 50, dus ik heb alle tijd om ernaar te kijken. Gedachten van vrede voor die dag. Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan afkeren van negatief. Afkeren van negatief denken. Bijvoorbeeld over de mensen om je heen, of om je kind, of om je partner. En je dan toekeren naar de liefde die de Heer heeft voor die persoon. Afgestemd te zijn op hem, om inzicht te krijgen in wat er speelt in de hemel op dat moment. Wat er zich op de voorgrond wil duwen. Dat je komt tot een hulpvraag. Werking van Gods geest die inzicht geeft en ruimte. Zodat je verder kan in die situatie. Bekering ziet ook op het loskomen van dode werken. De vertaling in het boek zegt: daden die tot de dood leiden. Zonde en verleiding die ingaan tegen een leven zoals God het bedoelt. Zaken die je door de duivel en zijn machten op een presenteerblaadje worden aangeboden. Alles om je weg te houden of op te houden op jouw levensweg. En praktisch, want wat zijn nou voorbeelden van dode werken? Nou, bijvoorbeeld negatieve gedachten over jezelf. Met mij wordt het nooit wat. Ik doe het toch nooit goed. Of daarop doorgaand, je vergelijken met anderen. Hoe die ander dat doet, dat kan ik echt niet. Zo'n relatie met God en Jezus, dat is niet voor mij weggelegd. Je kan je er vast iets bij voorstellen. Er gaat geen leven van uit. Nou, dan is het ook zonde om ermee bezig te zijn, toch? Leer van dopen. Let op, het meervoud in dopen. Meerdere varianten van dopen. Doop in water. Doop in Heilige Geest. Belangrijke vervolgkeuzes op je levensweg. Zichtbaar het oude leven afleggen. Je laten schoonwassen van een leven wat nog niet gericht was op de Heer. En je actief te verbinden met Gods geest. Doop in de geest. En ook verdere werking van de geest. Wilma sprak er vanmorgen ook over. Zo belangrijk in je dagelijkse wandel. Ik ga er straks nog verder op in. Maar naast Hebreeën, want er staan er nog meer, zijn er ook nog wel andere geloofskeuzes die je kan maken. Bijvoorbeeld kiezen voor onderwijzing in het geloof. Ook dat is een geloofskeuze. Bewust kiezen. Ik wil meer weten van het plan van God. Wat het inhoudt voor mij, wat mijn plaats daarin is, hoe ik me in kan zetten. Maar ook kennis verkrijgen over de geestelijke wereld. En hoe vul je dat dan praktisch in? Nou, bijvoorbeeld door bidstond te doen, stille tijd te houden. Doe je dat wel eens? Je verdiepen in een Bijbeltekst en vanuit daar bidden. Praten met de Heer over wat je leest. Wat betekent dat voor mij, Heer? Of wat mooi, Heer, dat ik dat herken voor mijn eigen leven. Ik geloof het. Verlangens uitspreken vanuit de tekst. daar wil ik meer van. Dat wil ik ook voor mijn leven. Je kan er bijvoorbeeld dagelijks woord voor gebruiken. Of een dagboekje. Of zelf de Bijbel pakken en bijvoorbeeld psalmen lezen. Ik vind dat waardevol voor mezelf. Ik leer ervan. Maar onderwijzing in het geloof vind je ook op zondag. En op dinsdag of woensdag op de kring. Of op woensdag bij de Bijbelstudieavond. Of op vrijdag bij de jeugd. Wees er zoveel als mogelijk bij. God spreekt woorden van leven door mensen heen. Je kunt erover uitwisselen, leren van anderen of een inspiratie zijn voor anderen. Nog een persoonlijke geloofskeuze. Eerlijk kijken naar jezelf. Eerlijk naar binnen durven gaan. Hoe staat het ervoor? Heb ik nog twijfels? Kom ik ergens niet verder? Kwetsbaar durven zijn en kunnen zijn. Ik ben nog niet perfect. En daar misschien dan een ander wel iets over laten zeggen. Hè? Want vaak zien anderen beter waar de verdeeldheid in jezelf zit, of waar nog scheiding aan moet worden gebracht, dan jezelf. Maar dat is wel een keuze, om die ander dichtbij te laten komen. Om dat te laten durven zeggen. En wat denk je van dragend aanwezig zijn in de samenkomst? Nou, ik heb net een fantastische zanglied gehad met jullie, dus dat zit wel goed. Maar dat is wel een keuze. Dat je er niet alleen naartoe gaat om er fysiek aanwezig te zijn, zo van hop, vind je op de presentielijst. Maar dat je geestelijk aanwezig bent. Open voor de onderwijzing waar ik het net over had. Maar ook weerbaar in de geestelijke wereld. Want een dienst of een samenkomst waar de Heer en zijn volgelingen in verbondenheid zijn, ja, dat is iets waar het Rijk der Duizend niet op zit te wachten. Daar komt dat op af. Daar mag je dus ook van bewust zijn. Je geestelijk wapenen en er tegenop staan. Zodat die ontmoeting met de Heer er kan zijn. En dat verstoorders geen ruimte krijgen in jouw hemel. En in de hemel van het moment van die samenkomst. Zo zijn er dus genoeg keuzes om te maken. En wat ik net zei, het is geen limitatieve lijst. Je kunt er zelf vast nog keuzes aan toevoegen. Of ze bedenken. Uit de preek van vorige week klonk bijvoorbeeld leven als een rechtvaardige. Ook dat is een geloofskeuze. Maar waar het in ieder geval om gaat met al die keuzes, is dat het niet een soort van to-do list wordt. Zo van afvinken, afvinken, klaar, 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 zoonschap bereikt. Hè? Want daar zit geen leven in. Dan is het een soort prestatie. We hebben 2 weken geleden nog gehoord over het leven wat mag doorklinken in de wet en de profeten. En zo mag het ook zijn op je levenspad. Het zit immers al in dat woord. Een pad van leven. En als we het dan over leven hebben, de duivel die wil geen leven. Die zwaait ook met een zwaard. Een zwaard dat verdeeldheid zaait. Dat twijfel brengt. Dat je wil afschrikken en afhouden. Afhouden van het leven. Merk je daar iets van in je leven? Hij wil je ook afhouden van het maken van keuzes voor de Heer. En voordat ik inging op die persoonlijke geloofskeuzes, zei ik in de tekst, of zei ik dat de tekst van vanmorgen aansporing bevat voor het zelf maken van deze keuzes. Want het is ingeschapen om te volgen, om volgzaam te zijn. Denk maar aan baby's. Ze kijken al naar hun ouders. Ze doen ze na. Of ze proberen het in ieder geval. Je hebt mensen die lijden en mensen die zich laten lijden. Voorgangers en volgers. In welke rol je ook het meest thuis voelt. Het is met name van belang dat de keuzes die je maakt je eigen keuzes zijn. Zeker voor die geloofsgerelateerde keuzes is het van belang dat je zelf keuzes maakt. En dus niet de keuze van een ander volgt. Keuzes in overleg met de Heer, dat je zijn stem verstaat. Dit is de weg die jij mag gaan, hier roep ik je toe. Het geloof en de keuzes die daaruit voortkomen, die zijn heel persoonlijk. God heeft je geschapen met een eigen wil. Dat geeft je dus ook de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. God is dan ook niet zo'n marionettenspeler die alle touwtjes in handen probeert te houden en die jou zo beweegt. Door je eigen wil worden gemaakte geloofskeuzes dieper. Je hebt ze toch immers zelf gemaakt? En bij het maken van die keuzes zijn er in essentie twee mogelijkheden in de geestelijke wereld. Zwart of wit. Goed of fout. Of goed en kwaad. Jezus die waarschuwt de discipelen er al voor. Hè? In die tekst van Matthäus van vanmorgen, hij zegt: wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is om en de ziel en het lichaam te doden. Je vijanden, hè, denk aan je persoonsvijanden, ze willen je ziel laten omkomen. Je ziel, hè, je innerlijk, het diepste van een mens. En God wil juist dat we gaan leven. Leven voor hem, voor het plan met zijn leven, voor jouw leven. En daar keuzes in maken, is dan mooi. En wat ook mooi is, is dat Gods geest er is, die je wil beïnvloeden. Je wil leiden, je wil vormen, je wil koersen. Maar als het dan gaat om eigen keuzes maken, dat impliceert dan ook dat er wellicht keuzes zijn die je niet voor jezelf maakt. Dat het niet je eigen keuzes zijn. Bijvoorbeeld omdat je tegen iemand opkijkt. Die een keuze maakt. Hè? En als je dat doet, of als hij dat doet, waarom zou ik dat dan niet doen? Bijvoorbeeld bepaalde kleding dragen. De mode volgen. Je dat hippe kapsel aanmeten. Maar als je dan aan geloofskeuzes denkt, maak ik die dan zelf of volg ik daarin dan ook een ander? Veel mensen hebben wel een voorbeeldfiguur. Bekende sporters of machtige industriëlen, popsterren. Vaak mensen die in de belangstelling staan. Die een goed leven lijken te hebben. Die succesvol zijn. En vroeger hing je dan een poster boven je bed. Van een voetballer of van een boyband. En nu volg je ze op Facebook. Op LinkedIn, op Twitter of Instagram. Arwen heeft al een keer een uitleg gegeven in de preek, wat het allemaal inhoudt. Moderne communicatiemiddelen van nu. Je krijgt iets mee van hun leven door de foto's of de berichten die ze plaatsen. En misschien probeer je ook wel zo te worden. Hè, door dezelfde woorden te gebruiken of dezelfde kleren te gaan dragen. Jezus was en is voor veel mensen ook een voorbeeld. Een voorbeeld om te volgen. Alleen wat volg je dan precies? Want toen hij op aarde liep, of toen hij op aarde was, liepen er ook heel veel mensen achter hem aan. Waarschijnlijk heel veel om de boodschap die hij verkondigde, maar er waren er vast ook een heel aantal die achter hem aanliepen omdat ze hem als oplossing zagen op aarde. Een krachtige leider die het koningschap van Israël komt herstellen. Jullie kennen vast allemaal wel het verhaal rond Pesach. Dat Jezus bij Jeruzalem aankomt op zijn ezel en dat de stad uitloopt om hem binnen te halen als de koning van Israël. Ze roepen uit: Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam van de Heer. Daar is hij, de koning van Israël. Velen zagen in Jezus dan ook de nieuwe koning op aarde. Hij was een man met vele volgelingen, mensen luisterden naar hem en hij verrichtte wonderen op aarde. Hij genas zieken, hij gaf blinden het gezicht. Dan kon hij toch zeker ook wel koning worden. Wie zou hem dan nog kunnen verslaan? Denk je dat Jezus een voorbeeld wilde zijn? Iemand om zomaar even achteraan te lopen, verwachtend dat hij de oplossing is, de oplossing voor je problemen? Ik denk dat Jezus een leraar wilde zijn, die ons dichter bij God wil brengen, door uitleg te geven dat hij onze geestelijke ogen wil openen. Jezus die zegt op een gegeven moment tegen de discipelen, in Johannes 16 vers 17 lees je dat: werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger of de trooster waar Wilma het vanmorgen over had, hij zal niet bij jullie komen. Jezus zegt dat vlak voor het moment van zijn hemelvaart. Maar waarom moest hij eigenlijk weg? Waarom kon hij niet gewoon op aarde blijven? En waarom kon Gods geest pas komen als Jezus niet meer op aarde rondliep? Had dat misschien ook te maken met de aardse voorbeeldfunctie die Jezus werd aangemeten? Dat hij dus zo op deze manier de discipelen op hun eigen benen zet. Ze stonden toch immers op het punt om uitgezonden te worden in de wereld. Ze hadden veel geleerd van Jezus. Hoe hij met situaties omgaat. Hoe zijn contact met de Vader is. En nu mogen ze het zelf gaan doen. Eigen keuzes maken. Die kan Jezus niet voor hen maken. Die kan Jezus ook niet voor ons maken. Maar staan ze er dan alleen voor? Staan wij er dan alleen voor? Ik geloof dat Jezus inspirerend wil zijn. Ken je dat? Dat je geïnspireerd wordt tot het maken van keuzes. Bijvoorbeeld door Bijbelverhalen of Bijbelwoorden. Jezus geeft aan de discipelen aan dat Gods geest zal komen. Om te inspireren. Om te troosten waar je het nodig hebt. Hij staat je bij in je dagelijkse wandel. En geeft goddelijke gedachten over je leven. Inspiratie om door te gaan. Woorden van leven. En Jezus zegt dan verder in Johannes 16 vers 13 tegen de discipelen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Gods geest komt dus ook als een wegwijzer. Een wegwijzer naar de waarheid. Gods geest in je binnenste, die wil je de weg wijzen. In hoe je kijkt, hoe je denkt, hoe je reageert. En dat is niet altijd een aai over de bol. Het is wel altijd duidelijk en altijd gericht op groei. Gedachten van leven om te komen tot een geestelijk volwassen optreden. Gods geest, cruciaal voor iedereen die op pad gaat in het geloof. En lees thuis dan ook maar eens hoofdstuk 8 van de Romeinenbrief. Voor een verdere invulling van het leven door de geest. Daar gaat een heel hoofdstuk over. Jezus een inspiratiebron laten zijn. Opstaan voor de vervulling, of openstaan voor de vervulling van de Heilige Geest. Dat vraagt wel om een geloofskeuze die je moet maken. Die je zelf moet maken, dat kan een ander niet voor je doen. En daar is dan dat zwaard. Hoe moeilijk kunnen keuzes gemaakt worden? Bang voor consequenties of het oordeel van een ander. Je ouders, je gemeenteleden, je man of je vrouw. Dan voel je dat zwaard misschien wel van binnen. Dat zwaard wat duidt op een innerlijk scheidingsproces waar de Heer met ons ieder mee bezig is. Het komt er dan op aan in je eigen leven dat je deze processen aangaat met de Heer. Want een weg wat onecht is, naar een weg die echt is. Een leerweg in plaats van navolgen. Waarbij je God en Jezus je willen inspireren door de Heilige Geest. Dus dat zwaard van vanmorgen, dat gaat er niet om om families te scheiden. En het actief verbreken van familiebanden. Het gaat over je eigen keuzes maken. Je eigen weg vinden door persoonlijke keuzes die je maakt met de Heer. En je maakt dan geen geloofskeuzes omdat je familie dat van je verwacht. Maar omdat jij die keuze wil maken. Omdat jij zelf een leven met God en Jezus wil. Het gaat erom dat God een plan heeft met een ieder. En niets liever wil dan dat jij die keuze voor hem maakt. Zodat jouw keuze vaststaat en vast blijft staan. Want het blijft niet bij een eenmalige keuze. Laatst werd in de preek gezegd, niet alleen over de drempel van Gods levenshuis stappen, maar verder binnentreden. Dus groeien in geloof. Het gaan van een levensweg. Het vraagt continu om keuzes. Keuzes van tijd, keuzes van aandacht voor de Heer, afgestemd te zijn op hem. Want de boze die zit ook niet stil. Die zal bezig zijn om je te laten stilstaan, een ander pad op te sturen of zo van het pad het bos in. En vanuit de tekst van vanmorgen en het betoog dat ik hou over eigen keuzes, zou je kunnen concluderen dat je het helemaal alleen moet doen. Alleen met God en Jezus. Zou dat werkelijk zo zijn? Ik geloof er helemaal geen bal van. Want God heeft de mens niet geschapen om alleen te zijn. Kijk eens naar de discipelen. Op de aangehaalde momenten staan ze vlak voor het moment dat ze eensgezind en vurig biddend 10 dagen in de bovenkamer bij elkaar zullen zijn. Samen gericht op Gods plan. Gericht op wat zijn wens is voor ons leven, voor de gemeente, voor wie wij mogen worden. Dat is toch wat, dat eensgezinde. Daar kijk ik ook naar uit hoor, dat wij steeds hechter worden. Een ieder op weg, op zijn, op haar levensweg. Groeiend en steeds meer wordend, zoals God het heeft bedoeld. Dat je steeds echter wordt door de keuzes die je maakt met de Heer, die ik maak. En dat je dan die echtheid bij elkaar te bemerken. Stefan, die bad er vanmorgen over in de bid stond. Dat je daar aansluiting vindt en dat je elkaar daar tot inspiratie bent. Nou, dat vind ik schitterend. En dat is de keuze die ik graag wil maken. Amen. Daar.